De stof voor onze overdenking is het u voorgelezen schriftgedeelte uit Hebreeën 13. Daarvan lees ik alleen voor de versen 20 en 21. Hebreeën 13, de versen 20 en 21. Daar spreekt het woord des Heren aldus, de God nu des vredes, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwigen testaments uit de doden heeft wedergebracht, namelijk onze Heer Jezus Christus, die volmaken u in alle goed werk, opdat ge zijn wil moogt doen, werkende in u hetgeen voor hem welbehagelijk is, door Jezus Christus, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Letten wij op B en lof in dit slotgedeelte van de Hebreeënbrief. Het is duidelijk dat de schrijver zich bewust is aan het einde te zijn gekomen van de boodschap die hij van zeer wegen aan de gemeente heeft of had door te geven, waarin hij de heerlijkheid van God in Christus, die enige middelaar Gods en der mensen, ons heeft voorgesteld. Daarbij zoveel malen heeft teruggegrepen op de oude bedeling en de oude dienst in de tabernakel, om aan te duiden en te verklaren dat wat schaduw was, in Christus tot klaarheid en waarheid geworden is. Ook deze bede aan het einde van de brief, die heeft de weerslag in zich van het onderwerp dat door de schrijver behandeld is. Wij lezen van de God des vredes, van de grote herder, het bloed van het eeuwige testament en hier heel duidelijk over de opstanding uit de doden van de Heer Jezus Christus. Allemaal zaken die in de Hebreeënbrief aan de orde zijn geweest, behalve dan de opstanding uit de doden die niet met zoveel woorden in de brief aan de orde gesteld is, maar waar toch wel van uitgegaan werd. Hij begint te zeggen nu in dat gebed, hij heeft gevraagd of hij een plaats mocht ontvangen in hun gebed. Nu voegt hij ze de beden van hemels wegen toe die in zijn hart is voor de Hebreeën. Hij begint te zeggen, de God nu des vredes. Wat wil hij daarmee zeggen? Hij wil daarmee zeggen dat God de bewerker, de oorsprong van de vrede is. Dat zij behoorden tot diegenen die geen kennis hadden aan de vrede van God, dat zij in dat buitengewone voorrecht verkeerden naar Gods eeuwig welbehagen en verkiezende liefde, dat zij God mochten kennen als de God van de vrede. Vrede is hier het woord waarin wordt samengevat en aangeduid alle heil, alle zaligheid, het hoogste geluk. De vrede die hier wordt aangeduid, is er door God in Christus. Zij kan niet vernietigd worden. Zij is ook niet afhankelijk van ons vredig of tevreden gevoel. Vrede betekent in de allereerste plaats dat de staat van oorlog van Gods wegen is opgegeven. En dat daardoor voor in de plaats gekomen is de staat van vrede. Die staat van vrede die God heeft bewerkt, uitgedacht en in Christus die onze vrede is, heeft geopenbaard. Die staat van vrede, daar moeten wij de aandacht wel voor vragen. Is een staat waar God zelf achter staat. Die van hem uitgaat. Dat is een groot geheim, maar het is ook een grote zegen. Wat is de zegen daarin? Er kunnen kastijdingen zijn. Er kunnen beproevingen zijn. Er kunnen aanvechtingen zijn. Van binnen en van buiten. Er kan een gevoel van onvrede en oorlog zijn. Er kan zijn de aanwezigheid van het zwaard. Er kunnen allerlei omstandigheden zijn waardoor wij in onze gewaarwording verre van de vrede zijn. Maar dat alles maakt niet één ogenblik teniet de vrede waarover het hier gaat. Omdat hij genoemd wordt de God van de vrede. De God van de vrede. En omdat hij de levende en de bewegende daarin is. Daarom is het waar, ook al gaat de stad ondersteboven. Geen onheil zal de stad verstoren. Die God der woning heeft verkoren. En dat is het geheim erin. Wij meten met andere maten. Wij meten de vrede, de staat van vrede af aan ons gevoel. En dat gevoel, dat varieert en verschilt van dag tot dag. Dat is het ene ogenblik misschien hoog gestemd en het andere ogenblik diep in elkaar gezonken. Maar het geheim van deze vrede is nu mijn vrede. Geef ik u mijn vrede, laat ik u. Dat is het wonderlijke. En dat is voor degene die door de Heilige Geest daartoe verlicht wordt, ook een grote troost. Omdat daar tegenover staat het als de vloed heen en weer bewogen worden. Het onvast. Het onzekere. Waar ben je er veilig van op aan kan dat je meer, veel meer, in de put en in allerlei wanhopige gedachten verward raakt als het aan jezelf ligt. Want je zult me toestemmen dat een mens zoals die geworden is ook na ontvangen genade een vat vol onrust is. En altijd weer welt die fontein, die onzalige fontein, welt allemaal onvrede op. Wanneer wij nu de maatstaf nemen in onszelf, dan hebben we geen troost. een minimum aan troost. Maar wanneer we door genade iets mogen verstaan, hij heeft mij allerlei vrede bereid. En hij verandert niet, er is geen schaduw van omkeer in. Dan kan er ook door de tranen heen nog wel een glimlach af. Het is trouw al wat hij ooit beval. Het staat op recht en waarheid pal. Met onszelf komen we om, of je moet heel tevreden zijn over jezelf. Maar als dat niet het geval is, dan kun je lang tegen de stroom van jezelf op proberen te roeien. En allerlei dingen bij elkaar grijpen en zeggen, ja, maar ik heb toch wel en dit en dat en zus en zo. Maar met dat alles drijf je voort op de stroom van de onrust en de onvrede. Dit is een vrede die uit God is, die het verstand te boven gaat. Dit is de vrede die geloofd mag worden midden in de onvrede en de onrust. Ik weet, daar kan natuurlijk ook in de praktijk van het leven wel eens wat afstralen van die vrede, ook in onze harten, in het gevoel en in de uitleving. Zalig zijn de vreedzamen. Maar dan is dat toch zo puur het werk van God en van de geest van Christus, dat je het toch niet kan terugbrengen tot jezelf, maar alleen tot de God des vredes. Heeft de apostel zo menigmaal aangeduid, hè, hoe die God des vredes nou in de weg van het offer vrede heeft bereikt. Dien die verre en dien die nabij zijn. En als je daar dan over terugdenkt, je kunt het niet bevatten. Maar dan zeg je, wat zijn die paar woorden? Wat zijn het toch klanken van dat eeuwig evangelie? Dat hij nou een God des vredes zich openbaarde tegenover die oorlogvoerders, die albedervers, die de weg van de vrede niet hebben gekend en gezocht. En dat God het nou gedaan heeft, voel je dat daarin nou ook alleen maar de zekerheid ligt. In die God des vredes. Dat zo eenzijdig ligt. Zo vrijmachtig. God heeft dat zelf zo gewild. Om zich als zulk een God aan zijn Sion, dat midden in de dood verzonken lag, om zich al zodanig aan dat volk bekend te maken. De God nu des vredes. Ja, want het gaat om God. Wat is een vrede zonder God? Wat is een bevredigd of tevreden of een vredig gevoel dat in de mensenhart kan wonen? Wat is dat zonder God? Het houdt allemaal op en het gaat voorbij. Maar deze eeuwige vrede is goddelijk en daarom ook eeuwig. Zij houdt nooit op. Die God nu des vredes, die eeuwige Vader van onze Heer Jezus Christus, de oorsprong van alle goed, uit wien alle dingen zijn, die de grote herder der schapen door het bloed des eeuwige testaments uit de doden heeft wedergebracht. Hier krijg je het al. De nadere verklaring van die God des vredes. Die God is niet zomaar een God des vredes. Die vrede die wordt niet op een ongeoorloofde, oneerlijke wijze bevestigd. Die vrede is gegrond op het recht en op de waarheid. Die is gegrond en geopenbaard in de Heer Jezus Christus. De grote herder wordt hij genoemd. Waarom groot? Omdat Mozes al lang dood is en Jozua en Mordechai en David en Hiskia en Salomo en al die mannen. En hoeveel van de apostelen zijn er al dood? Hoeveel herders en leraars hebben de geest gegeven? Sommigen werden hoog bevoorrecht. Denk aan Mozes. Er staat van hem dat er geen profeet voor en na hem geweest is. Die God gesproken heeft met God. Van aangezicht tot aangezicht. Van mond tot mond. Maar hij kon toch niet verder komen in principe dan ach dat ze wijs waren. Ze zouden dit ter harte nemen. Hij heeft gebedeld om genade voor het volk. Zo menigmaal. Uiteindelijk, hij heeft ze niet in het beloofde land mogen brengen. Als hem dan niet vergund werd om hen in dat Kanaan van beneden te brengen. Omdat hij bij al de genade die God hem gaf, een zondaar was. Hoe zou deze Mozes dan één sterveling in de hemel hebben kunnen brengen? Hoe zou hij één ziel van één broeder van het verderf hebben kunnen verlossen? De Heere stond achter hem. De Heere stond ook achter zijn ambt. Maar de Heere kon zijn gebed niet verhoren. Delg mij uit uw boek. Want God zal barmhartig zijn die hij barmhartig wil zijn. Mozes was een herder. Jozua was een herder, Samuel en David en noem maar en zoveel anderen. Maar hier staat de grote herder. En daarin wordt hij aangeduid eigenlijk als de enige herder. Ik ben de goede herder. En als het goed is, zijn alle herders die op het rechte spoor voor hem geweest zijn, die zijn om zijnentwil herder geweest. Maar die niet door hem gekomen zijn, dat waren alle dieven en moordenaars. Zij hebben de schapen niet kunnen thuisbrengen, niet alleen, maar ze hebben ze ook nog de verkeerde weg gewezen ook. Maar deze herder is de grote herder, omdat hij alle dingen draagt en schraapt. Ik zal één enige herder verwekken, die zal naar mijn schapen vragen. Hij zal het nietige, het kleine, zal hij niet vertrappen en vertreden. Integendeel, hij zal het hoogmoedige nederwerpen. En hij zal het ellendige uit de drek verhogen. De grote herder, die juist daarin zo groot is, dat het kleinste lammetje door hem opgenomen wordt en gedragen met geduld, met lijdzaamheid, met liefde. De herder die geslagen is in het huis van zijn liefhebber, die zal zijn hand tot de kleine wenden en die wendt zijn hand tot de kleine. Daarom is hij groot. Hij is de herder. De schrijver die eist de eer niet op voor zichzelf. Hij zegt niet, je hebt wel gezien wat een goede herder dat ik ben om zo'n brief te schrijven. Hoe zou die dat kunnen zeggen? Wat hij doorgegeven heeft, heeft hij ontvangen van de Heere der Heerscharen. Heeft hij ontvangen van de Geest die hem inspireerde. Daarom wil hij nogmaals de blik van de Hebreeën afwenden. Van al het zichtbare waar ze weer in trachten, waar ze weer in dreigen te verzinken. Om nogmaals hen heen te wijzen naar die grote herder der schapen, die naar zijn schapen vraagt. Maar dat houdt dan ook meteen in dat deze brief eigenlijk ook een brief is van de grote herder aan de schapen. Dat het ook een bewijs is dat hij zich bemoeit met de schapen. Het zij dat hij ze troost, het zij dat hij ze tuchtigt en kastijdt. Daaruit blijkt, hij is de grote herder der schapen. Het woordje groot wordt ook wel eens bij het volgende zinsdeel geplaatst. Ik zeg niet dat het zo belangrijk is. Maar dan krijg je deze zin. Die de herder der schapen, die groot is door het bloed van het eeuwige testament. Dan wordt zijn grootheid in zonderheid ook in verband gebracht met het bloed. Want Mozes heeft zijn bloed niet kunnen vergieten. Nog aan Aaron, het huis van Levi, het heeft het niet kunnen doen. Het zou ook geen zin hebben. De verlossing van de zielen was te kostelijk. Het was onmogelijk. Maar dat is ook de grootheid van deze herder. Dat hij door het bloed het testament heeft ontsloten. Het testament en eeuwig verbond van Gods genade heeft bevestigd en verzegeld toen hij riep, het is volbracht. Dat herder zijn is zo bijzonder hier vanwege het feit dat niet het bloed van de schapen, maar het bloed van de herder is vergoten. Dat was meestal andersom. Ik weet een dappere herder, die haalde het schaap soms uit de muil van de leeuw. En hij moest die maar een paar stukjes van een oor of een schenkeltje meebrengen. Dan wilde hij dat nog doen, ten bewijze dat hij zijn uiterste best had gedaan om het gevaar af te wenden. Als je aan herder Mozes denkt, dan zeg je ja, hoe zwaar waren de slagen, hoeveel was het bloed dat vloeide, ook van het volk, om hun zonde, om hun ongerecht te geven. En Mozes kon zijn bloed daar niet tegenop laten wegen. Al zou hij met eeuwig gesproken bloed gezweten hebben. Maar dat zou de bloedstroom niet hebben kunnen doen ophouden. God is volmaakt rechtvaardig. Ook als hij toorn over ons brengt. Hoe groot is dan deze herder, die alleen overblijft met de leeuw die brult, met de stieren en kalverbendes, die tenslotte overblijft onder het wrekend zwaard van Gods gerechtigheid, en die zeggen kon en wilde: indien gij mij zoekt, zo laat deze heen gaan. De goede herder stelt zijn leven voor de schapen. Maar die een huurling is, als die het gevaar ziet komen, die vlucht. Petrus had even gedacht dat hij de herder was en hij trok zijn zwaard. En wilde de man doodslaan. Maar Christus zei: steek het zwaard in de schede. Want Christus weet, ik moet gedood worden. Er is nu geen ruimte, al is het maar een oortje van iemand zijn hoofd af te slaan. Dat is nu niet meer aan de orde. Het hoeft niet. In dit dodelijk tijdsgevricht, in deze uren der duisternis, moet mijn bloed vloeien. En er komt geen druppeltje bloed van Malchus aan het pas. Daarom zet hij het oor aan en heelt hem. Maar dan vliegt Petrus. En al de discipelen vluchten. Ze worden door angst aangegrepen. Je zou zeggen: zijn dat nou herders? Dat zijn huurlingen die vluchten. Er dreigt levensgevaar. Och, het is misschien niet zo aangenaam, maar het is toch wel gepast. En het is wel nuttig als wij onszelf als zodanig leren kennen. Als huurlingen. Die op de vlucht geslagen zijn. Opdat niet de loftrompet over de mens geheven worden. Dat dit zo'n bijzondere herder en zo'n bijzonder dit en bijzonder dat. Want wij hebben de aanspraken verloren. Ach. Dit is de grote herder. De Heere geeft ook wel herders in de gemeenten en leraars en evangelisten en noem maar op, dat staat er. Maar dat moet je er niet zomaar naast zetten. Nee, dat moet je ergens heel anders zien. Dat moet je eigenlijk zo zien: in een werkplaats heb je ook krullenjongens. Mensen die het zaagsel een beetje bijvegen en een kozijntje niet al te moeilijk in elkaar zetten en zo. Maar het hoofd, de tekenaar, de uitvoerder, dat is hij. Dat is hij alleen. Dan staat er dat hij groot is, maar ook dat hij groot is door dat bloed. Waarbij dat eeuwige testament opengegaan is. Waarbij die eeuwige wilsbeschikking van God tot openbaring gekomen is. Voor die ellendige erfgenaam. Voor Gods eer, dat dit nou de weg is, de weg van het bloed van het offer, waarin al Gods deugden zijn verheerlijkt, zijn heilige wet is opgeluisterd, zondaren worden zalig gemaakt om niet. Het bloed dat zo menigmaal aan de orde kwam in de Hebreeënbrief, als dat noodzakelijke. Dat leven dat plaats bekleden, leven en sterven van de Heer Jezus Christus. Je kunt dit eigenlijk niet in stukken delen. De grote herder der schapen, door het bloed van het eeuwige testament, uit de doden heeft wedergebracht. Dat kon niet missen. Juist omdat het bloed van het eeuwige testament een betalend, verzoenend bloed is. Omdat hij zijn leven heeft uitgestort in de dood en in het oordeel. En omdat de hitte van Gods gramschap daarin volkomen geblust werd. Daarom kon met eerbied gesproken de dood hem niet houden. Hij moest uit de doden worden weergebracht. Uit het graf aan de rechterhand zijns hemelse vaders in de troon. Waarvan de geest van Christus eeuwen tevoren betuigde: gij zult mijn ziel in de hel niet verlaten. Gij zult niet toelaten dat uw heilige de verderving ziet. Gij zult mij het pad des levens bekend maken. Verzadiging van vreugde is bij uw aangezicht eeuwiglijk. Wedergebracht. Dat moeten de Hebreeën weten. En nogmaals horen. Christus is wedergebracht. Dat heeft God zelf gedaan. Er mag geen vergissing mogelijk zijn. Die grote en heerlijke herder, die is onze Heer Jezus Christus. Onze gebieder, onze koning, onze zaligmaker, onze ambtsdrager, profeet, priester en koning. Hij heeft hem uit de doden wedergebracht. Hij brengt de hele kerk uit de dood weer in het leven. Hij brengt ze weer. Wij kunnen de dood zien woelen en werken. Wij kunnen mistroostig zijn. Plaatsen vallen leeg. Open. Wij kunnen gedenken aan degene die voor ons zijn weggenomen. Aan hun moeilijke of minder moeilijke weg. Voor het gezicht zeg je: er blijft niks over. De mens moet alleen de reis aanvaarden. Niemand kan met hem gaan. Geen vrouw, geen man kan onze hand vasthouden om ons te leiden tot de troon. Onmogelijk. Dat voel je. Dat zie je voor je ogen. Al mag er dan een laatste vriendelijke of liefdevolle blik gericht worden op de omstanders. Maar hij gaat alleen door de poort heen. En nu staat dit tot een levende troost. Ze hebben zo vaak gedacht, die Hebreeën, wat duurt het toch lang tot de heerlijkheid komt. Ze hebben zo vaak gedacht, ach ja, hij dacht het nog mee te maken, hij was nog zo jong, dat de Heere Jezus zou terugkomen. En nou gaat hij sterven, of is hij gestorven. Wat blijft het toch allemaal maar gelijk. Hij heeft toch gezegd dat hij spoedig terug zou komen. En er wordt toch over geschreven in de brieven. En zij voelen zich alsmaar zo bedekt door die dood. Nu zegt hij, denk wel, die eeuwige God heeft de grote herder uit de doden weergebracht. Wat is dan het leven anders dan een weergebracht worden uit de dood in het leven? Hier in beginsel, straks volkomen. Want het is een gestadige dood. Alles hier op aarde. Gelukkig dat we het zo niet altijd ervaren. En dat we onze boterham nog kunnen eten. En dat we ons aarde, ja, in het leven kunnen houden. We hoeven niet al te geestelijk ons voor te doen, want dan denk ik aan mijn oudoom, die was zo vreselijk moedeloos. Die ergens moest gaan preken in de donkere nacht, niemand kwam hem afhalen. In een drassige polder, alles onder de modder. Hij dacht dat hij wel net zo'n man was als Elia. En hij zei, Heere, neem me alsjeblieft maar weg. Want ik kan niet meer. Ik heb geen behoefte meer om verder te gaan. Neem mijn ziel van me. Toen hoort hij in de duisternis vlakbij hem opeens het gesis en gesnork van een stier. En dan ging hij toch aan het lopen. Verschrikkelijk. Door het land besloten, door alles heen. Totdat hij eindelijk achter een hek stond. En dan viel hij op zijn knieën en zei, Heer, ik zal het nooit meer zeggen. Hij zegt, dan zei hij tegen ons op de catechisatie, jongens, je moet het maar niet te gauw denken en te gauw zeggen dat je levensmoe bent of zo. Want ik heb het zelf ondervonden hoe het gaat. Ondanks dat, die nuchtere waarheid, kan er toch, te midden van alle verdriet, een grote druk zijn in een mensenleven. Als die ziet hoe de dood huishoudt, de geestelijke dood, maar ook de lichamelijke dood, hoe die huishoudt in dat leven, in de kerk ook. En dan kan die wel eens waarachtig, ja, verlangen dat de Heere die dood nou eens ten ene male zal wegnemen, vernietigen. Die geestelijke dood, die inner werkingen en die lichamelijke dood. En dat het niet gebeurt, dan is dit de troost. God heeft zijn zoon, die grote, die toch ook door het allerheiligst geloof genoemd wordt, ons, dat teer, dat nabij, onze koning is van Israëls God gegeven. U is heden geboren. Die Christus, die Heere Jezus, die zalig maken. Gij zult het kindelijke vinden. Onze. Mag je dat dan zomaar zeggen? Ze zijn op mij wel eens vreselijk boos geweest toen ik dat in het gebed zei, onze. Mensen waren allemaal ontzettend degelijk. Die denken, ja. Ik zeg, nou ja, als er niemand is namens wie ik dat zeggen kan, dan zeg ik het voor mezelf. Als er dan niemand, jullie daarvan distancieren, ouderlingen. Enzovoorts. Ja. Kerkvergadering. Tja. Ja, je voelt hoe pijnlijk dat het is. Je voelt hoe naar het is in het verbroken verbond der werken. Hoe akelig dat het allemaal is. Ja, ja, maar er wordt er ook wel veel misbruik van gemaakt. Ja, het misbruik heft het gebruik niet op. Wat klinkt dit? Nou ja, voor mijn gevoel, als het inhaakt in een mens, klinkt het zo dat het ons breekt. Dat er iets in ons begint te smelten. Er zit iets verterends in. Als het door de Heilige Geest toegepast wordt aan het hart. Want dan ben je aan de ene kant zo gelukkig dat jij daar nou bij mag zijn. En aan de andere kant voel je, ik kan er niet bij. Ik pas niet in die familie. Dan zou die genegen zijn, ja, om te roepen, nee, Heere Jezus. Zo'n vagebond. Heeft die een koning? Een profeet, een priester, een zaligmaker. Ja, dat verbreekt het hart. Dat doet de nevels opklaar. Dat maakt de zon daar weer zacht. Daar ben ik het zo naar, hè. Als mensen altijd zo op zulke dingen bezig zijn. Nou, ze zeggen maar dit, ze zeggen maar dat. Ik voel altijd dat dat niet voortvloeit uit de geest van Christus. Want uit de geest van Christus vloeit dit. Onze Heere Jezus. Wat heb je met al het andere te maken? Je kan er wel tekeer staan, maar de mensen die je bedoelt aan te pakken, die zijn niet in de kerk. Want die komen niet. Misschien. Dan zit je tegen mensen die het al een beroerte krijgen als ze het woordje broeder horen. Of geliefd in de Heer Jezus Christus, dan worden ze al akelig. Dan ga je dan nog een schepje bovenop doen. Nee. De apostel sluit zich in. Bij het kleinste kind. Bij wankelende zondaren. Die van het pad dreigen af te wijken. En die van de genade dreigen te verachteren. Het geloof in de Heer Jezus Christus om terug te keren tot de arme en eerste beginselen der wereld. Weet je hoe ik dat aanvoel? Dat is nou een soort medicijn. Zoals je nou een pilletje kan krijgen, dan heb je een heel ander gevoel over je krijgt. Dat kunnen ze tegenwoordig. Ze kunnen de mens zo benauwd maken met een pilletje. Ze kunnen hem blij maken ook met een pilletje. Nou, zo is dit nou een medicijn, hè? Dat een sterke werking heeft. Dat onze Heer Jezus Christus. Dan heb ik menigmaal in de geest gezien, hè. Oh, als dat nou eens openbaar zou komen, hè, wat zou je dan toch rare dingen zien. Dan zou je verloren mensen op handen en voeten, zou je ze zien. Ja, Ja, ook mij, verloren zonen en dochter. Als dat, als het ware, uitgewerkt zou worden in de dadelijkheid. We zouden geen één meer over een kerk en over dit en over dat de wijze van spreken praten. Maar waar in waarheid ooit een pijl de ziel zou hebben getroffen van die hoogmoedige zondaar, daar zou die dan openbaar komen. Als dat uitgewerkt werd, en dan zou je, oh, wat zou je dan toch een wonderlijke ding zien die je niet verwacht. Dan zouden er blijven zitten die je dacht vooraan te zien staan. En er zouden lammen en kreupelen en blinden en zondaressen zou je gevangen zien in die eeuwige liefde Gods in Christus. Je kan het wel zwaar verzondigd hebben. Je kan het wel zo verzondigd hebben dat je hartelijk na zegt: ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Het kan niet meer. Maar als hij zou zeggen: ja, maar wil je dan mijn zoon niet zijn, mijn kind? Dan zou die zeggen: oh nee, dat nooit, alstublieft, Heere. Alstublieft. Laat me alstublieft toch uw kind mogen zijn. Zie je wel. Gij die niet gewild hebt dat ik koning over u zijn zou, breng ze hier en sla ze aan mijn voeten dood, zegt de Heer. Maar waar het werk van Gods genade komt, dan mag die diep onder de as, ver van het pad afgedwaald zijn. Maar als de ontmoeting komt met deze Heer Jezus Christus, dan slaat hij naar de goede kant door. In leven en in sterf, Heere, ik wil u zijn voor tijd en eeuwigheid. Maar ik kan niet en ik heb niet. En ik wil eigenlijk ook niet, maar ik wil wel. Dat is zo'n wonder. Doet u het alstublieft. Want bij u is de fontein des levens en de zaligheid. Onze. Mij heeft het nooit geërgerd. En als vader zei: jongens of jongen, wat hebben we toch een gezegende koning. Dan zei ik wel stilletjes in mijn hart: nee, vader, u wel, maar ik niet. Hoe kun je dat toch zeggen, vader, dacht ik dan. Wat hebben we? In plaats dat hij zei: ben je al bekeerd? Heb je al dit? Heb je al dat? Dan zei hij dat net of je erbij hoorde. En in je hart hoorde je er niet bij. En je zou wel weg willen kruiden of wel willen huilen, potje. Wij, ik. O vader, als je eens wist hoe ik was. Maar ik weet wel dat er toch een verbrekende kracht vanuit ging. Er ging niet iets vanuit: oh ja, wij zijn gedoopt en wij zijn Abraham zat. Integendeel. Er ging een verbrekende kracht vanuit. De vader je er zomaar bij trok. Dat komt toch niet. Zo was het toch niet. Nou, die volmaken u in alle goed werk. Die doen u groeien. En bloeien. In gewenste stand.
Het is toch verdorren? Ja, maar dan groeien in hem. Niet in onszelf. Die volmaakt u in alle goed werk. Nou, wat is alle goed werk? Nou ja, daar staat de Bijbel vol mee. Alle goede werken, goede vruchten van de Heilige Geest. Vruchten des geloofs, liefde, barmhartigheid en, ja, noem maar op, langmoedigheid. Alles. Alles wat goed is. Maar er staat, die volmaakt u, met andere woorden, wij komen er niet uit, opdat ge zijn wil mogen doen. Zijn wil doen? Ja. Om bij zijn zoon te blijven, in leven en in sterven. Om als een rank in hem geplant te zijn. In die ware wijnstok. Om van hem te begeren, vroege regen en spaderegen, ook in de praktijk. Heere, houdt u mijn verdorven karakter in toon. Heere Jezus, u bent toch gekomen om de werken van de duivel te verbreken. Doe u het alstublieft. Want ik kan geen ogenblik mezelf vertrouwen. Die volmaakt u in alle goed werk, opdat zijn wil mogen doen. En zijn wil is dat gij gelooft in degene die de Vader gezonden heeft. En elkander lief hebt. Werkende in u. Ja. Ja, er blijft eigenlijk niks over. Zou je dat willen, dat er wel wat overbleef? Zou je willen dat je nog enige... Ja, vergeef me dat ik het even een beetje scherp zeg, dat je nog enige verantwoordelijkheid moest dragen, echt dragen, om Gods wil te doen. In het licht van dat eeuwig verbond van zijn genade. Ik bedoel, zou je het durven? Of zou je liever dit horen? Werkende in u. Nou, ik geloof dat dit waar is. Werkende in u. Want wij zijn zulke giftige zondaren, dat is met geen woorden te zeggen. Als er niet wat van de andere kant in en bij is, dan hou je niks over. Dan hou je niks over. Nou wordt hier alles toegeschreven aan God de Enige. Vader, Zoon en Heilige Geest. Dat Hij dat in ons werkt. Hetgeen voor Hem welbehagelijk is door Jezus Christus. Is dat behagelijk, het werken in ons? Jazeker. En als dat dan uit zo'n mens, nou ja, laten we zeggen, als er nou nog eens iets van uitkomt in het leven van Gods werk, is dat dan wel behagelijk? Want alles wat wij in handen hebben gehad, daar kleven onze vingerafdrukken aan. Het is niet zuiver in zijn ogen. Toch wel door Jezus Christus, de enige offerande, is het toch Gode aangenaam. Ook als dat werk in de zondaar hierdoor vlochten wordt van onszelf. Want je kunt niet dat bedenken, maar al die tijd komt er vlees bij en tussen. Zodat je moet zeggen, onze gerechtigheden zijn nog als een wegwerpelijk kleed. Maar nou door die Jezus Christus niet. Ziet hij dat niet? Wil hij dat niet zien? Nee, door de Heer Jezus Christus, die het alles heeft verworven, ziet hij de kerk niet aan in haar gebrek, in haar wonden en zweren, maar ziet hij ze aan in de Heer Jezus Christus. Zo is het voor hem wel behagelijk. Wat een kostelijke bede. Wat een gebed in het midden der gemeente. Tot troost, tot opwekking, tot versterking. Want, zegt hij erbij en daar eindigt hij mee in de lof, de welke zij de heerlijkheid in alle eeuwigheid. God. God drie eeuwen. De welke zij de heerlijkheid. Man, hoe zal het er ooit van komen? Niet ons, o Heere, niet ons. Uw naam alleen geef eer. Daar zal God voor zorgen. Maar wij mogen mee vragen erom, zoals de Heer Jezus sprak, als hij ze leerde bidden, uw naam worden geheiligd. Want God zal zeker verheerlijkt worden en de heerlijkheid en de luister ontvangen in alle eeuwigheid. Maar, mag ik er ook bij zijn, om hem te prijzen, eeuwig en altijd? Want dan zal God de heerlijkheid eeuwig ontvangen van al zijn werken die juichen tot zijn eer. Als aan ons vervuld wordt en zij begonnen buiten te staan. Ja, het feest gaat door en de zaal is verlicht en er is vrolijkheid. Maar buiten niet. Buiten is het donker en jammerlijk. Daarom is het ook een gebed, een bede, een aanvoegende wijs. De welke zij de heerlijkheid in de gemeente. In ons allen tezamen, opdat niet iemand achterblijven met een boos en een ongelovig hart. Dat is eigenlijk het slot van de brief. Het zal waar en zeker zijn. Het is waarachtig. Amen. Een woord dat oorspronkelijk verband houdt met geloof. Betrouwen, betrouwbaar, waar en zeker. Dan volgt er nog een kort bijschrift. Een begeleidend briefje zou je zeggen. Doch ik bid u broeders. Och de man. Is er opeens een beetje schrik in hem gekomen. Ik bid u broeders, hoe vriendelijk. Hij schrijft niet uit de hoogte. Hij spreekt niet uit de hoogte. Doch ik bid u broeders. Verdraag het woord deze vermaning. Want het ging soms wel heel scherp. Heel ver. Het ging soms zo ver dat je dacht. Man, is het al zo ver gekomen. Zo ver afgeweken van de genade. En hij heeft ze wel voorgesteld. Het is erop of eronder. Van 2-1. Of deze Heer Jezus Christus, onze enige hoop en zaligmaker. Of niet. Dan is het ook fout. Al hebben we de krachten der toekomende eeuw gesmaakt. En al zijn we nog zo verlicht geweest. Als we die Heer Jezus Christus verlaten, dan is er geen verwachting. Daarom zegt hij, verdraagt het woord deze vermaning. Want ik heb u in het kort geschreven. Ik heb niet zoveel vriendelijke woorden gebruikt en aanspraken van geliefde broeders enzovoort. Want het was allemaal kort. Ik had eigenlijk nog veel meer te schrijven. Maar ik heb het kort gehouden. Ik heb me bepaald hoofdzakelijk tot dat ene onderwerp. Van die middelaar, van dat bloed, van dat eeuwig Testament. Daarom, broeders, word niet boos. Is te zeggen, dat is ook ze erg teergevoelig. Ja, dat beschuldigt me wel. Want ik ben genegen om te zeggen, nou ja, als je zo'n briefje nou nog niet verdragen kan, dat is toch wel heel erg. Is dat nou niet een beetje menselijk? Ja, maar de schrijver die weet er zeker iets van, hoe zwak wij zijn en hoe menselijk wij zijn. De letters van die zeggen wel, ach broeders, zet hem nou niet te gauw in de kast, die brief op sterk water of wat dan ook, omdat je toch in je hart een beetje kriebel voelt. Omdat ik de zere plaats aangeraakt heb, doe dat nou niet. Maar laat vrede en aangename rust ons delend zijn. Weet dat de broeder Timotheus, waarschijnlijk de Timotheus die ook een metgezel van Paulus geweest is, weet dat de broeder Timotheus losgelaten is. En als hij spoedig komt, hoop ik u te zien. Het is de bedoeling van de schrijver dat hij de gemeente zal bezoeken binnenkort. Groet al de voorgangers en al de heiligen. U groeten die van Italië zijn. Waarschijnlijk zijn er mensen uit Italië, buiten Italië bij de schrijver, die nu de groeten gedaan worden, die nu de groeten doen naar de gemeente te Rome. De genade zij met u allen. Dat is een waardig slot. Dat kunnen we elkaar beter wensen. Goud en zilver, zei Petrus tegen die man, heb ik niet. Nou, zo zouden we elkaar natuurlijk, en dat doen we tientallen malen in het leven hoor. Nou, het ga je goed en ik hoop dat je geluk hebt en ik hoop dat je dit en ik hoop dat je dat. Het is ergens arm, hè. Maar deze knecht des Heren bidt ze toe. De genade met u. De gunst van God. De ontferming. De vergevende liefde. De barmhartigheid. Dat die bij jullie mogen blijven. En dan heeft hij eigenlijk geraakt het hart van alles. Het eenzijdige werk Gods, het is allemaal waar, alles is waar. Van die ene hoge priester en van die Heer Jezus, het is allemaal waar. Maar de genade alleen maakt rijk. De genade verschoont. De genade treedt niet met ons in het gericht. Als je dat wegdenkt, dan kan het allemaal wel waar zijn. En is ook wel waar. Maar waar is de baten en de profijten voor onze eigen ziel en ons eigen leven? Daarom de genade zij met u allen. Amen.